Geachte familie, verder aanwezigen, wij zullen de heerbaars indragen en mag ik u verzoeken, voor zover dit uiteraard mogelijk is, te gaan staan. Geachte familie, verder aanwezigen, we zijn hier deze middag bijeen om de rouwdienst bij te wonen, voorafgaande aan de ter aarde bestelling van de heer Baars. En deze dienst zal geleid worden door dominee Baars. Maar voordat dominee zal gaan spreken, mogen we eerst het woord geven aan Jan.
Familie, vrienden, belangstellenden. In de vroegte van tweede paasdag, in de christelijke traditie een bijzondere dag, overleed Adrianus Baars. Onze krachtige vader, onze levenslustige opa en onze vertederende oude opa. Padre familias. Tot het einde mentaal scherp. Jannie belde me om te vertellen dat pa was overleden. En zij kwam nog even aan de telefoon. En die zei, de boom is geveld. Pa probeerde zoveel mogelijk onzekerheden uit te bannen. Hij probeerde zijn leven onder controle te houden. Hij hield graag de regie over zijn leven en waar mogelijk over ons leven. Hij wist dat het einde naderde. Maar hij had toch de hoop 25 april te halen. Dan zou hij zijn oudste broer Arie overleven. Hij had ook nog de hoop 7 juni zijn verjaardag te halen. Om 89 te worden. Maar dat was al heel ver. Hij was voorbereid op zijn overlijden. Maar tegelijkertijd heeft het tijdstip van de dood hem verrast. Pa heeft, zoals bij hem past, de regie over zijn afscheid. Hij wilde een vergelijkbaar afscheid als de begrafenis van Ma. Een korte persoonlijke impressie over zijn leven, een dankwoord en daarna het centrum van zijn leven, de dienst van woord en gebed. Pa deed nadrukkelijk het verzoek aan mijn broer Arie in deze dienst voor te gaan. Geen gemakkelijke opgave. Het afscheid van onze bijzondere moeder 3,5 jaar geleden was heel anders. Toen had ik niet zoveel moeite met het op papier schrijven van een toespraak. Deze keer lukte het moeizaam. En waarom nu eigenlijk? Afscheid van onze vader is voor ons afscheid van ons ouderlijk huis. Van onze geboortegrond, Sliedrecht. Van wonen aan de Merwede. Het is het afscheid van een geslacht Baars. De oudste zoon, oom Arie, geboren in 1898... Onze pa, de jongste zoon, overleden in 2001. De 20e eeuw was de eeuw van mijn vader. De voorbereiding van de toespraak bij het overlijden van mijn moeder was ook anders, omdat pa en moe zo verschillend waren. Ma had het hart op haar tong. Ze was direct. Dus kon ik namens ons allen uit mijn hart spreken. Pa was bedachtzaam, behoedzaam, diplomatiek en regisserend. Dus wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen? Pa's leven was diep verbonden met zijn gezin van herkomst. Zeker vanwege de scheepswerf, het familiebedrijf. Wij als gezin waren ook speciaal verbonden met de werf omdat wij er naast hebben gewoond. Wij zagen mijn vader werken en leiding geven. Wij hoorden de kloppende geluiden. We roken de geur van teer en olie en water. En we zagen het helle licht van Lasse. De mannen van de werf. Het rokerige schaftlokaal. En we spaarden vogelplaatjes van de Rislavloeitjes. In mijn puberteit werkte ik, net als mijn neef Jacob, tijdens de zomervakantie met mijn vader. En ik heb tedere herinneringen aan het klassieke hellingleggen. Zwaar werk. Echt mannenwerk. Mijn vader had de leiding. Hij wist precies wat hij deed. Hard werken met kracht en precisie. De humor, de verhalen. Alles werd vet. Inclusief mijn vaders hoed. Als zaken niet goed gingen, hoorde je zijn luide, doordringende stem. Dan het klaarmaken van de ramoppen. De spanning van de tewaterlating. Mijn vader in overal. De trots van de eenvoud. Eerst meewerken en in meewerken leiding geven. Wat was ik trots op mijn vader. Hij was de jongste broer en bleef dat. Dus bijna 60 en kreeg nog opdrachten van zijn broers. Ik had er moeite mee. Pa relativeerde die, dit. En hij zei erover: mijn broers hebben specifieke kwaliteiten. Ik kon alles een beetje. Broer Arie was de zakenman, de netwerker. Broer Kees, de scheepsbouwer puur zang. Broer Huip, de gedreven financiële expert. En pa keek de kunst af. En hij werd een allrounder. Hij zorgde ervoor dat als de verschillen tussen de broers onoverbrugbaar leken, er toch overeenstemming kwam. Hij leerde hoe je als jongste met krachtige broers veel invloed kan uitoefenen middels diplomatie. Hij genoot ervan, heimelijk van, om middels diplomatie bruggen te bouwen. Pa heeft meer dan 60 jaar gewerkt. Hij heeft eronder geleden dat bij zijn afscheid het tot een breuk in de zaken in de familie heeft geleid. Er waren alleen maar verliezers. Wij waren bang dat hij onder de spanningen zou bezwijken. Pa was in die tijd, zoals vaker bij spanningen, moeilijk benaderbaar. Toen Riet de moed had om te zeggen dat zij de hoop had dat hij niet aan zijn spanningen zou overlijden, bulderde hij met zijn krachtige stem: dat ben ik niet van plan. Pa ten voeten uit. In zijn geloofsleven sterk bezig met de zonde en de nietigheid van de mens en Gods grootheid en genade. Maar het leven moet ook geleefd worden. En daarin stel je je doelen. Je hebt je talenten en je ambitie en je verantwoordelijkheden. En daar ga je voor. En als je een taak op je neemt, dan doe je dat voor 100%. Afhankelijkheid in geloofsbeleven betekent voor een paar niet onlosmakelijk je afhankelijk opstellen of gemakkelijk je afhankelijkheid tonen. Pa had ook zijn lastige kanten in zijn karakter. Het zich terugtrekken bij spanningen en de dreigende, soms afkeurende zwijgzaamheid. Zijn soms eindeloze diplomatieke opstelling was ook soms lastig. Waar Ma klip en klaar was, gaf hij veelal vingerwijzingen. Hij sprak over zichzelf weinig direct. 3 weken geleden zei hij tegen mijn dochter Anne: je zal je opa wel niet bewust meemaken. Maar het was niet de bedoeling dat ik direct doorvroeg. Hij misleidde ons soms ook over zijn gezondheden. Zijn bedoelingen waren goed. Hij wilde als vader ons beschermen. Maar zijn opstelling zorgde geregeld ook voor verwarring. Zoals gezegd streefde pa naar zekerheid en controle. Dit was voor ons als kinderen niet altijd gemakkelijk. Vanuit zijn beschermende opstellingen had pa voor elke vraag altijd een antwoord. De andere diepe verbintenis die pa's leven heeft getypeerd is de verbintenis met de christen-gereformeerde kerk. Het jaarboek en de kerkelijke bladen lagen als het ware naast de Bijbel. Meer dan 25 jaar ouderling en verder allerlei bestuurlijke taken. Hierin gold voor pa nadrukkelijk: als je zo'n taak moet doen, dan neem je hiervoor de volle verantwoordelijkheid. Hij stopte met kerkelijk werk omdat hij vond dat zijn primaire taak in het gezin en in de zaak lag. Hij was op de leeftijd om taken af te stoten. Achteraf vond hij dat hij in zijn verantwoordelijkheid en ambitie in bedrijf en kerkenwerk mijn moeder en ons als kinderen tekort had gedaan. Een korte tijd na het stoppen met werken wachtte hem een nieuwe taak. De zorg voor en ondersteuning van Ma. Met leden ogen zag hij aan hoe de onttakelingsproces van de ziekte van Parkinson Ma's onafhankelijkheid aantastte. Hij wist hoe belangrijk die onafhankelijkheid voor Ma was. Hij had soms moeite met die onafhankelijke eigenzinnigheid van Ma. Maar hij hield er tegelijkertijd zielsveel van. Hij was er ook trots op. Hij had het ook nodig en voor ons corrigeerde dat soms de lastige kanten van zijn karakter. Na het overlijden van Ma werd Pa milder en toegankelijker. Hij zat haar verhalen te vertellen aan de rivier op zijn stoel. En hij maakte het je naar de zin met zijn kopjes koffie. Hij was vader en moeder tegelijkertijd. Zijn toewijding was ontroerend. Toen Riet werd opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen, wilde hij per se zo snel mogelijk haar bezoeken. Hij leefde van gezinsgebeurtenis naar gezinsgebeurtenis. De geboorte van Marieke. Mijn huwelijk met Els. Jannie 50 jaar. Het huwelijk van Jan-Willem en Eline. De geboorte van Anne. Het huwelijk van Arjen en Helena. Oktober ging hij met ernstige ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. En Els en wij stonden op punt een baby te krijgen. Hij vocht voor zijn leven om de geboorte van Anne mee te maken. En zijn kinderen, mijn broer en mijn zussen, de kleinkinderen en Jansje vochten met hem mee. Pa als opa. Daar zou je heel veel over kunnen vertellen, maar ik kan het ook kort doen. Ik denk dat pa nergens zo van heeft genoten in zijn leven als van zijn grootouderschap. Hij was een kanjer van een opa. Hij gaf zich moeilijk in contacten, maar hij was ongelooflijk trots op zijn kleinkinderen. En zeker ook op Nelleke en Marieke. Ik moet namens de familie mijn dank uitspreken over de tijd die jullie op de Volkersingel zijn geweest en lang zijn geweest. Dat zijn vele mensen geweest. Dominee Boyten ook. Maar er is één iemand die ik speciaal moet bedanken. En dat is Jansje. Ik weet, Jansje, dat je dit niet prettig vindt, maar het moet van mijn vader, postuum nog van mijn moeder en het moet van ons. Je bent al heel lang bij ons gezin en je bent op zeer integere wijze, kende je ook een beetje de gezinsgeheimen. En daar ben je op zeer integere wijze mee omgegaan. Je hebt de droom van mijn vader dat hij altijd op de Volkersingel zou kunnen blijven wonen. Ben jij een van degenen geweest, of misschien wel degene geweest, die ervoor gezorgd heeft dat die droom werkelijkheid is gebleven. En hij had één belangrijke eigenschap die hij ook zo belangrijk vond bij jou. Ik wil tot slot mijn vader bedanken. Ik zal zijn verhalen missen. Ik zal soms ook zijn zwijgen missen. Hij zei inderdaad, tegen Anne, je zal opa, oude opa, zei hij ook tegen Anne, niet bewust meemaken. Anne zal het moeten doen met verhalen over opa. Net zoals ik het moest doen met verhalen over opa Baars. Maar er is één verschil. Hij zei altijd bij het afsluiten van het telefoongesprek, geef die lieve Anne dikke, dikke kussen. En dat kan ik haar tenminste wel vertellen. Pa, lieve pa, dank u wel voor alles.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij willen samen zingen. Ik wil daar een opmerking bij maken. Zoals u ziet, wordt er rondom de begrafenis van onze lieve vader veel gezongen. Dat heeft zijn reden. Pa leefde in veel opzichten in de psalmen. En de psalmen leefden voor hem. Twee hele kleine voorbeelden. Op de papieren die ik de tweede paasdag mee naar huis nam, waar zijn aantekeningen en aanwijzingen voor de begrafenis op stonden, was een kladje. Een kladje waarvan hij op een ander papier weer geschreven had dat het vingerwijzingen waren voor de psalmen die gezongen konden worden bij zijn begrafenis. Het eerste kladje bevatte niet minder dan 45 psalmverzen. Toen is hij gaan schrappen en er kwamen er uiteindelijk 12 uit. Psalmen waarvan over bijna iedere psalm wel iets te vertellen zou zijn uit zijn persoonlijke geestelijke leven. Dat zal ik niet doen. Tweede voorbeeld. Wie met name in de laatste periode pa wel eens bezocht, als hij naar een bandje van een kerkdienst luisterde of een kerkdienst aan had staan, weet dat hij bijna tot het einde van zijn leven toe luidkeels meezong. Helemaal gericht op de dienst en op het zingen. En ook al werden de woorden die hij zong, hoewel hij erg gedragen zong en graag zong, steeds korter door het gebrek aan adem. Het klonk als een bazuin, omdat hij gezegend was met sterke stembanden. Je hoorde het soms buiten nog. Laten we zingen. Psalm 118, vers 7 en 9.
Tot de laatste.
willen wij samen bidden. Grote en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze rouwplechtigheid die voorafgaat aan de begrafenis van onze pa. U weet, Heere, wat in onze harten als kinderen en kleinkinderen en zelfs als achterkleinkinderen leeft. U weet wat de gedachte bezet van de vele vrienden, ook van de vele kerkelijke vrienden die hij had. Er is een grote leegte gekomen en een ontzaglijk gemis. Wat we nog maar heel ten dele inleven, wat langzaam vorm begint te krijgen. Niet alleen een vader weggenomen, een biddende vader. Een vader die zijn zonde had en dat ook wist voor u. Een vader die ook versierd was met genade en met gaven, waarvan hij wist dat dat alleen maar geschonken was. Geef, Heere, wanneer we zo terugdenken, maar vooral in dit ogenblik omhoog zien, dat uw woord, het woord wat hem zo lief was, vanmiddag mag klinken. Hij zou het niet gewenst hebben dat u zelf in het middelpunt zou staan. Maar uw werk, laat dat ook mogen gebeuren. En anderzijds, mogen we ook niet verzwijgen wie u voor hem was. Door diepten en door hoogten heen. Geef ons daarom uw genade om zo te luisteren zoals uw woord dat van ons vraagt. En geef u mij persoonlijk ook de genade en de kracht om dit te doen. Eigenlijk een onmogelijke taak. Maar wij weten uit uw woord dat wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Zegen u ons in luisteren, in spreken. En geef ons genade. Amen. We zingen nogmaals en nu uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En maars Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Lake of the cross, Lake of the cross, oh, so.
Ik lees u uit het woord van de Heere, de afscheidsrede van de Heere Jezus aan zijn discipelen, Johannes 14, de versen 1 tot en met 14. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg. En de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met uw lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover de lezing van het woord van God. De tekst voor de overdenking in dit moment is uit het tweede en het derde vers van Johannes 14. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. En na de toespraak zingen we uit Psalm 69, vers 14, zoals u dat op de liturgie kunt vinden aangegeven. Lieve zussen, lieve broer, zwagers, schoonzus, en ik betrek graag ook mijn vrouw, onze kinderen en onze kleinkinderen hierin, en niet te vergeten de kleine Anne, de jongste telg aan de familiestamboom. Verdere familie, vrienden. Toen wij op de middag van de tweede paasdag in de richting van dit rouwcentrum liepen, zei Riet, als we vrijdag de begrafenis hebben, dan dragen we niet alleen een vader weg, maar dragen we in zekere zin ook ons ouderlijk huis weg. En zo is het. Dat is de volle realiteit die in deze ogenblikken tot ons als gezin langzaam maar zeker begint door te dringen. En ook al is dit waar, en kunnen we daar niets aan afdoen, toch zou ik er vanmiddag vanuit het woord van de levende God iets anders tegenover willen stellen. En dat is het woord van de Heere Jezus, wat het uitgangspunt vormt voor de toespraak van deze middag. Dat hij bij zijn afscheid van zijn discipelen gezegd heeft, Ik heb een vader die blijft. En het huis van mijn vader blijft ook. En in dat huis zijn vele woningen. En wij mogen, als je het leven, het lange leven van onze vader overziet, zeggen, daarin mag hij door genade delen. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden? Er is over deze tekst nogal wat te doen en ik zal u vanmiddag zeker niet vermoeien met allerlei details. Ik wil alleen de hoofdlijn trekken en van daaruit ook enkele lijnen trekken naar het leven van mijn vader en naar jullie en uw en mijn leven. Als de Heere Jezus hier gezegd heeft, gelooft in God, gelooft ook in mij, dan wordt daarmee al uitgedrukt dat hij zelf als de Zoon van God een weg gaat en een werk gaat doen wat het waard is om in te geloven. En wat is de weg die hij gaat? En wat is het werk dat hij gaat doen? Dat is dat hij plaats gaat bereiden in het huis van zijn vader. En om plaats te bereiden moet hij heen gaan. Wat betekent dat heen gaan? Er wordt vaak gedacht, dat slaat op de hemelvaart van de Heere Jezus. De Heere Jezus gaat naar de hemel om daar in de hemel plaats te bereiden. Nou, de hemelvaart van de Heere Jezus hoort er zeker bij. Maar als u het woord heen gaan in zijn oorspronkelijke kracht op u af laat komen, dan is het de hele weg die de Heere Jezus gaat. Hij gaat heen straks naar Gethsemane, naar de heuvel Golgotha waar hij gekruisigd zal worden. Hij gaat heen door het graf heen tot op de opstandingsmorgen en hij gaat heen straks naar de hemel. Dat is allemaal nodig om plaats te bereiden. Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag. Het werk waarin Jezus Christus zijn leven geeft, waarin hij naar de oude woorden van onze Heidelberger catechismus tot in de diepten van de hel vernederd is. En toch als overwinnaar reist uit het graf. Waarom die onbegrijpelijke weg? Waarom Golgotha van God verlaten? Het enige antwoord wat de Bijbel geeft is, zo erg was de zonde. De zonde van u en van jou, de zonde van mij en de zonde van mijn vader. Dat voor de zonde niet anders betaald kon worden dan door het heengaan van de Heere Jezus. Door zijn bloed, door zijn lijden. Dat is iets, beste vrienden, wat wij met ons beperkte denken maar nauwelijks kunnen bevatten. En als we door de genade van de Heere er iets van gaan verstaan, dan zeg je nog telkens weer, wie kan dit, deze diepte van liefde en van genade peilen? Mijn vader leefde bij deze dingen. Hij wist dat hij een zondaar was. Dat heeft hij leren belijden voor God. En er is zojuist gezegd, pa had de regie in handen. Dat was in veel opzichten waar. Daarmee is zijn leven wel getekend. Maar op één wezenlijk punt heeft hij de regie uit handen leren geven. Toen hij ging zien wie hij was voor God en wie God in Christus wilde zijn voor hem. Nog geen 2 weken geleden zei hij het met stemverheffing. Jongen, toen is het begonnen. Voorjaar 1934. Schijnbaar toevallig tussen aanhalingstekens. Onder de prediking van wijlendominee J.A. Riekel. Nabetrachtingspreek. Hij zat achter. Je bent zeker wel trots. Nou, dat was hij. Maar dat zei hij niet. Och, kinderen. Als je voor God je naam hebt verloren, dan denk je daar niet zo hoog van. Ja, zo was hij ook. Klein. Voor God. En wanneer het zo is dat je die genade als een onverdiend geschenk van God leerde ontvangen, en dat is in de jaren 30 gebeurd, dan komt er ook liefde in je hart voor de Heere en voor zijn dienst en voor zijn woord. Verzen uit de psalm die bijzonder gingen spreken was: één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven in het huis van de Heere mag zijn, om te aanschouwen de lieflijkheden van de Heere. En toen dacht hij dat hij dominee moest worden. Maar God barricadeerde die weg. Hij is vrij jong, wel ouderling geworden. En het is al aangestipt. Dat heeft hij met heel de liefde van zijn hart en met al de gaven die God hem schonk gedaan. Zo, en het zijn maar een paar pennenstreken, heeft het woord van God en het heengaan van de Heere Jezus lijden en sterven, opstanding en hemelvaart betekenis voor hem gekregen. Als ik daar nog even iets aan toe mag voegen, dan zou ik het zo willen zeggen. Vooral toen hij jonger was, had mijn vaders innerlijke leven, zijn geestelijke leven, een hele innige klank, bijna iets mystieks. Dat heeft hij altijd gehouden. Maar het werd wel wat minder bij het ouder worden. Omdat hij steeds meer zag dat het, wanneer het om het dienen en het kennen van de Heere gaat, niet gaat in de eerste plaats om onze gevoelens of onze ervaringen, maar zoals hij het zelf graag zei, met de oude woorden van het avondmaalsformulier, om onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken. En hij kon, als Jezus Christus werd uitgestald, wie hij was en is en blijft tot in alle eeuwigheid, zo met heel zijn hart luisteren en horen. Daar ligt het. Daar ligt het vast. De laatste zaterdag. Het was lichamelijk niet makkelijk. Aan mijn kant zijn woorden zo letterlijk. Alles op en tekort. Maar gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Jezus ging heen om plaats te bereiden. En dan lezen we in de tekst, want we haasten ons om verder te gaan, dat heilswerk van de Heere Jezus, wat hier in één pennenstreek wordt vastgelegd en weergegeven, dat heilswerk van de Heere Jezus, dat komt in het tweede vers van de tekst nog op deze manier naar boven: wanneer ik heen gegaan zal zijn en plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben.
Als je dat vers probeert te verstaan zoals het in het licht van het hele verband begrepen moet worden, dan valt vooral de nadruk op zo kom ik weder. En wat is dat nou? Heel vaak, ook in de meeste commentaren, wordt gezegd dat gaat over de wederkomst. Straks aan het einde der tijden, dan komt de Heere Jezus terug en dan zal hij al degenen die hem kennen en die in hem geloven meenemen en brengen in de plaats van de hemel, in het huis van zijn vader. Dat betekent de tekst wel, maar daarmee is het woord kom ik weder te beperkt en te smal opgevat. Dat zal ten volle gebeuren, in majesteit en in luister, straks op de grote dag van Christus' wederkomst. Maar Jezus komt ook alweder, en dat zegt hij herhaaldelijk in deze hoofdstukken van het Johannes-evangelie, lang voordat de wederkomst zal plaatsvinden. Meer verborgen. Hij komt door zijn woord en door zijn geest. Laat ik het zo mogen zeggen, dat de kerk van de Heere Jezus Christus een komende Christus leert kennen. Hoe? Nou, ook dat kan ik maar aanduiden. Christus komt om het verlorene te zoeken, met zijn woord en door zijn geest. Christus komt om dwars door de levens van mensen heen de sporen te trekken van zijn genade. Christus komt om mensen te leren wat geloven is en het geloof te schenken. Christus komt om ze te leren wandelen met hem. Hebben wij die Heere Jezus nodig? Kennen wij hem zo? Pa wist door genade van een Christus die hem opgezocht had. En die hem ook in de moeilijkste momenten van zijn leven, dwars door duisternissen heen, opzocht. Ik denk, zonder daar verder op in te gaan, aan de donkere periode van het laatste oorlogsjaar, waarin zoveel gebeurd is toen hij samen met oom Kees in Duitsland was en vaak zo dicht bij God leefde, zo afhankelijk en tegelijkertijd ook zo vol vrijmoedigheid. Het was mijn vader die in de wagon volgepakt met sliedrechters bij het licht van een aansteker, nadat hij gevraagd had of iedereen het goed vond, een stukje las uit de Bijbel en bad om Gods bescherming. En nog niet zo lang geleden sprak ik iemand die erbij geweest is. Hij zei, joh, en de mensen die helemaal niet in het woord van de Heere geloofden, toen we in Duitsland eruit kwamen, zei de een, bedankt Bers. Oorlogsjaren. Maar ik denk vooral aan de donkere perioden van de ziekte van de laatste tijd, om het daartoe te beperken. 1994. Pa een zware operatie waarbij een groot gedeelte van zijn long werd weggenomen. Door complicaties is hij toen langs de rand van de dood gegaan. Later. Joh, weet je. Psalm 23. Al ging ik ook door het dal van de schaduwen van de dood, ik zou niet vrezen, want gij zijt met me. Christus kwam. En nu is het einde van zijn leven gekomen. We hebben hem nog bijna 7 jaar na die periode mogen hebben. En die 7 jaren zijn nog goede jaren geweest, al was het de laatste maanden zwak en moeilijk. Maar op de paasdagen, en mijn vader was een man die bij de heilsfeiten leefde, kwam zijn levenseinde. Als hij zelf nog geleefd had en een beetje gevoelig was voor de dingen van God en van zijn woord, zou hij gezegd hebben, dat is de dag van de opstanding van de koning. Toen kwam de Heer en haalde hem thuis. En nu is vervuld, opdat gij zijt waar ik ook ben. Ja, de volle vervulling, ziel en lichaam samen straks, op de grote dag. Maar hij is nu bij de Heere. En wat betekent dat nu? Zijn in het Vaderhuis. Zijn waar Christus is. Johannes zegt het in zijn eerste brief, derde hoofdstuk. Iets van, kinderkens, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Met andere woorden, wat er gebeurt bij het sterven, wanneer Gods kinderen opgenomen worden in heerlijkheid, hoe dat precies allemaal is, dat is ons niet geopenbaard. Maar één ding weten we wel, zegt Johannes. Wij zullen hem zien gelijk hij is. En als onze pa zoveel van de genade van de Heere gezien heeft en van Christus gezien heeft in zijn leven, en dat heeft hij, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn eindeloze barmhartigheid, wat zal dat zijn? Hem zien zoals hij is. Zonder zonde. Zonder zwijgen. Zonder alle lek en gebrek, zou hij zeggen, van mijn kant. Volmaakt. Eeuwig de koning groot maken. En dat alleen, en dat is de kern van de tekst, ik hoop dat u dat aanvoelt, niet doordat hij zo'n goed man was of zo'n beste ouderling was, maar louter genade. Daarom staat de tekst, naar zijn eigen wens ook op de rouwkaart. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Beste vrienden, lieve familie, wij gaan pa straks ten grave dragen. Treurend, maar niet zonder hoop. Ik wil aan jullie als familie, aan de bredere familiekring waarvan ik er vele zie, en dat doet ons allemaal heel erg veel goed, aan zijn vele vrienden uit de kerk en ook nog wat uit het bedrijf, vragen, als ons levenseinde komt, mijn levenseinde, is onze plek bereid. Door het bloed van Christus, door het geloof en door de bekering, er is nog plaats. Want de Heere Jezus zegt, in het Vaderhuis zijn vele woningen. Daar ligt de nadruk op ruimte. Overvloed aan ruimte. En niemand van ons hier in dit gebouw zal vanmiddag kunnen zeggen, voor mij is er geen plaats. Want Christus biedt zijn genade aan allen. Zonder onderscheid. Maar het vraagt wel zoeken, bekering, geloof. Ja, maar dat heb ik niet. Ja, maar dat kan. Dat is waar. Ook bekering en geloof zijn genadegaven, giften. Maar het is te vinden. Bij hem die dood geweest is. En die leeft. En u leeft om te geven. Laat dat de boodschap ook mogen zijn. Bij de begrafenis van onze lieve pa. Die we allemaal zullen missen. Zoek de Heere en leef. Of het versje wat wij als kinderen allemaal geleerd hebben. Opent uw mond, eis vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En zo staren we hem na. Lang is zijn leven geweest. Veel heeft hij zelf en ook samen met ma aan allerlei ervaringen van het leven ondervonden. Maar en voor hem en voor onze moeder was het allerbelangrijkste God lief te hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Dat kun je niet. Dat doet de zonde. Maar God leert er hier in beginsel iets van. Om straks volkomen hem groot te maken. En laat dat dan ook onder ons als kinderen en kleinkinderen, in de sporen van de geslachten, mogen blijven, mogen komen, mogen zijn. Want dan is het zo oneindig waar, door de genade van de Heere. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Amen.
Heerlijk wonen.
Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij hebben vanuit uw woord een aantal dingen gehoord. Het woord wat ook voor onze pa zoveel betekend heeft. Waar hij zo uitleefde. Ook al was het soms donker. En al was het wel eens ver weg. Heren, we zeggen uw naam dank voor die genade die u hem bewezen hebt. Wil u ook die genade aan ons allen als zijn kinderen? En daar betrekken we ook de aangetrouwde kinderen bij. Wil u die genade ook aan ons bewijzen? Wil u die genade bewijzen aan al zijn kleinkinderen en aan zijn achterkleinkinderen? O God, dan gaat het niet om hem, maar om u. Wil u komen tot ons met de majesteit van uw genade in uw zoekende zondaarsliefde en ons opzoeken, opdat wij die ene naam leren kennen waardoor wij moeten zalig worden. Dank, Heere, dat u kracht gaf om te spreken. Ga nu met ons als we ons naar de dodenakker begeven om Pa's lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. Laat het mogen zijn met een oog op hem die is opgestaan. En zo ook het graf heeft geheiligd, omdat hij de dood heeft overwonnen. Laat het de weersomstandigheden zo mogen zijn dat het alles goed kan verlopen. En wil u ons straks weer hier terugbrengen om deze plechtigheid af te sluiten. Om Christus wil. Amen.
Familie, verder aanwezigen, we zijn nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen we ons in de begraafplaats gaan begeven. Maar we zullen eerst uw vader en opa, of hoe wij verder ook door bloedverwantschap of vriendschap aan u verbonden mocht zijn geweest, uitdragen. Daarna kunt u mij volgen naar de hal, u kunt zich daar kleden en zullen we ons lopend naar de begraafplaats gaan begeven. Maar we zullen eerst uitdragen en mag ik u verzoeken voor zover mogelijk te gaan staan.